En zo, broeders en zusters, komen wij dan terecht in Matteüs 25 vanaf vers 31. Matteüs 25 vanaf vers 31. Waar staat: en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal u hun antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover. En eindelijk zijn we dan in die lange redenvoering toe aan eigenlijk de climax. En daarmee ook het slot van het antwoord dat de Heer Jezus gaf op de vraag naar het einde der eeuw. De vraag van de discipelen: wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Want hier helemaal aan het einde van de redenvoering en daarmee ook aan het einde van hoofdstuk 25... zijn we dan eindelijk terechtgekomen op het punt waar gezegd wordt dat de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, en dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dat niet alleen, maar bovendien wordt over de Heer Jezus gesproken als over de koning in vers 34. Als dan zal de koning zeggen, enzovoorts. Beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de nederwerping, zeg ik dan nu maar weer, van de nederwerping der wereld. Want hier hebben we officieel van doen met de Heer Jezus, die als de Zoon des Mensen het koninkrijk ontvangt, en ontvangen heeft eigenlijk, want daar gaat het om, het koninkrijk ontvangen heeft dat hem toekomt. Eigenlijk zouden wij eerst, naar aanleiding van vers 31, verband leggen met de uitspraken in Genesis 1 reeds. Want ik weet wel, daar letten we even niet op. Meestal gaat de discussie in verband met het schriftgedeelte over een heel ander iets. Maar in de eerste plaats zouden we vaststellen dat de Zoon des Mensen niemand anders is dan de Zoon van Adam. En als die hier ineens koning genoemd wordt en zit op de troon zijner heerlijkheid, betekent het dus dat de troon waarvan gesproken werd toen God sprak over Adam, dat die troon eindelijk is opgericht en dat uiteindelijk het zover gekomen is dat de mens die naar Gods beeld geschapen is, inderdaad heerst over de gehele aarde en dat ook daadwerkelijk in de praktijk alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Dat heeft wel even geduurd, moet ik dan zeggen. Een jaartje of 6000, maar niettemin. Dat is wel waar het werkelijk over gaat. Want hoe dat ook zij, die mens waarover God spreekt, voor de eerste maal in Genesis 1, die mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen enzovoorts, is natuurlijk niemand anders dan de laatste Adam. En dat is ook de reden waarom de Heer Jezus de laatste Adam genoemd wordt. Het is de verwijzing immers naar deze oude uitspraken uit Genesis 1. Eigenlijk is het zo dat deze woorden uit Genesis 1 de basis vormen voor ons geloof in wat wij dan populair gewoonlijk dan toch maar noemen het duizendjarig rijk. Want inderdaad, het is daarop gebaseerd. Je kunt het ook andersom zeggen. Als het niet zo is dat de Heer Jezus Christus ooit nog een keer over deze oude aardbodem zal heersen, dan moet vastgesteld worden dat de uitspraken van Gods wegen over de mens die hij zou scheppen nooit vervuld zijn geworden en ook nooit vervuld zullen worden. En in het verlengde daarvan hebben we dan natuurlijk nog wel een paar van die uitspraken. Want dit was er een over Adam, dan wel de zoon van Adam, de zoon des mensen dus. Maar we hebben zulke uitspraken natuurlijk ook over David, dan wel de zoon van David. Op precies dezelfde manier, want de zoon van David wordt net zo goed gewoon David genoemd in de profetieën, zoals de zoon van Adam, de zoon des mensen, ook gewoon Adam genoemd wordt, in Genesis 1 namelijk al, enzovoort. Kortom, waar het om gaat is de verschijning van niet alleen van de mens die God zou scheppen, maar bovendien de vervulling of de realisering van wat God gesproken heeft met betrekking tot die mens. Begrijp je me goed? Die zoon des mensen, aan wie alle dingen zouden zijn onderworpen, die kennen wij natuurlijk inmiddels bijna 2000 jaar lang op grond van Psalm 8 en Hebreeën 2 in het bijzonder. En daarna nog zo wat schriftplaatsen waar diezelfde psalm wordt aangehaald. U weet wel, wie is de mens dat gij zijnde gedenkt? En wie is de zoon des mensen? Hetzelfde term. Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Die zoon des mensen namen die voor korte tijd minder gemaakt was dan de engelen, maar die met eer en heerlijkheid gekroond zou worden en aan wie alle dingen zouden worden onderworpen, volgens Psalm 8. Het antwoord staat er trouwens bij aan het eind van het verhaal. Is leuk, hè? Achterin staat het antwoord. Achterin staat gewoon: Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Niet in de ganse hemel, niet in de ganse schepping, op de ganse aarde. Want die mens, die zoon des mensen, is niemand anders dan de Heer zelf, uiteraard. En Hebreeën 2, waar deze psalm 8 uitgebreid wordt geciteerd, voegt er meteen aan toe wie het is, namelijk dat is Jezus. Want er staat, maar wij zien Jezus, wij wel, de wereld niet, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die inderdaad een weinig minder dan de engelen gemaakt was, enzovoorts. En dan gaat de apostel daar verder op de woorden van die psalm in. Maar de hele gedachte is dat de Heer Jezus weliswaar geplaatst is op de allerhoogste troon, namelijk in de hemel, dat ook alle dingen zijn voeten zijn onderworpen, maar de praktische uitwerking daarvan zal voltooid zijn bij deze gelegenheid die hier beschreven wordt in Matthäus 25 vers 31, namelijk wanneer de zoon des mensen, let op dat er niet staat zoon van God, de zoon des mensen, het heeft met zijn rechten te maken als zoon des mensen, de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. De troon van Gods, die zit hij al lang. Maar die troon op aarde, waarover van oud her gesproken wordt, die laat nog even op zich wachten. Maar ja, goed, dat duurt natuurlijk niet zo geweldig lang meer. Maar op dit tijdstip waarover hier gesproken wordt in Matthäus 25, is dat inderdaad, of wordt dat inderdaad, definitief gerealiseerd. Het is er voor het eerst dat over de Heer als gesproken wordt als over de koning. Bij deze gelegenheid pas. Dat was niet zo toen zijn verschijning op de Olijfberg beschreven werd. In Matthäus 24 vers 30 was dat dan in het bijzonder. Daar staat weliswaar, ze zullen de zoon des mensen zien, komend op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Maar van de oprichting van zijn troon is daar nog geen sprake. Ik heb toen ook gezegd, dat kan natuurlijk ook onmogelijk, hoe je dat ook keert of wendt. Nee, als het in de Bijbel zou staan, Oké, okay. Maar dat staat niet in de Bijbel en het kan ook niet, durf ik rustig te zeggen, dat kan ook niet om de eenvoudige reden dat de verschijning van de Heer op de wolken, dat wordt hierbij genoemd, is zijn verschijning aan het einde van de 70e week van Daniel en dat is ter gelegenheid van de verwoesting van de Joodse staat, de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts en van een troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem kan uiteraard op dat moment totaal geen sprake zijn. Integendeel, die zal dan eerst nog moeten worden opgericht. Ja, ongeacht of je de troon letterlijk neemt of wat minder letterlijk. Er moet zelfs eerst nog een Jeruzalem gebouwd worden waarin die troon zou moeten gezet worden. En weer onafhankelijk van of je dat nou letterlijk neemt of wat minder letterlijk, die troon namelijk. Maar een letterlijk Jeruzalem zou in elk geval gebouwd worden. En daar zou de residentie zijn van de koning uiteraard. Ik denk, terwijl ik het zeg aan Psalm 122, de bekende woorden. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Welk Jeruzalem? Die grote stad waar de stoelen des gerichts staan. De stoelen uit het huis van David. Staat er allemaal bij. Zodat je maar weer ziet dat die uitspraak bid voor de vrede van Jeruzalem op onze dagen niet van toepassing te brengen is. Hoe graag wij dat ook wellicht zouden willen. Het kan gewoon niet. Want dat Jeruzalem uit Psalm 122 is niet dit Jeruzalem. Het zal wel op dezelfde plaats staan ooit. Maar voordat de stoelen des gerichts daar staan, of de stoelen van het huis van David, de troon dus, want dat is uiteraard de stoel van het huis van David, voordat die stoel daar staat, kan die psalm niet toegepast worden. Willen wij toch bidden voor de vrede van Jeruzalem, zullen we daar dus een andere schriftplaats voor moeten aandragen. Ik hou me aanbevolen. Ik weet er geen een. Ik weet wel uitspraken met de tegenovergestelde strekking. Meerdere. Maar goed, daar gaat het nou verder vanavond niet om. Waar het maar om gaat is dat we duidelijk zien wat het thema is nou eigenlijk in dit stuk van deze redenvoering van de Heer Jezus. Begrijp je me goed, de hele reden gaat over de wederkomst van Christus en alles wat ermee samenhangt. Maar hier vanaf Matthäus 25 vers 31 zijn we gekomen bij de aanvang van de 1000 jaar. Maar beter is natuurlijk te zeggen aan het einde van de grote verdrukking. En dan bedoel ik niet de 3,5-jarige verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, maar juist de grote verdrukking na de 70ste week van Daniel. De 33 jaren zeggen we dan altijd voor alle duidelijkheid. Want daar gaat het om. Dat blijkt trouwens ook min of meer uit de merkwaardige beschrijving van het oordeel wat nu volgt. Over, ik was vreemdeling, gij hebt mij geherbergd, ik was dorstig en gij hebt me te drinken gegeven enzovoorts. Je zou zeggen, het gaat toch echt over tamelijk erbarmelijke omstandigheden, mag ik wel zeggen. Die zojuist kennelijk beëindigd geworden zijn. En dat is ook inderdaad het geval. Want het zijn de dagen van verdrukking, zoals in het algemeen, niet in Daniel, maar wel in Openbaring beschreven worden. De dagen van de 7 bazuinen en de 7 violen enzovoorts. De dagen van de heerschappij van de antichrist. De dagen ook van de openbaring van de verborgenheid der ongerechtigheid dus. Hebben die ook nog? Ik bedoel gewoon de dagen van dat laatste wereldrijk. Onder leiding van Babel, dan wel onder leiding van de antichrist, hoe je het maar hebben wil. Maar over die dagen gaat het. En het zijn trouwens ook de dagen waarin, maar dat zullen wij uiteraard zien, waarin het evangelie gepredikt wordt. Niet door de gemeente mag ik niet zeggen. Maar in ieder geval, ik had moeten zeggen, door Israël. Hè? In die dagen, in elk geval. Maar daar hebben we het nog over. Als we maar beseffen dat wat hier besproken wordt, is inderdaad het oordeel. Dat staat erboven. Ik weet natuurlijk nooit wie het erboven gezet heeft en hoe lang het er al boven staat. Wel weet ik dat over het algemeen, hoe zeggen ze iets nou weer? Op een fatsoenlijke manier. Gewoonlijk denk ik, wij niet, maar daarom is het zo moeilijk om gewoonlijk te zeggen. Maar gewoonlijk denkt men aan, het oordeel. Wij vragen ogenblikkelijk welk oordeel. En daar weet men geen antwoord op te geven. Hoezo welk oordeel? Gewoon het oordeel. Het algemene oordeel. On Judgment Day. Wat is de Nederlandse uitdrukking eigenlijk? De oordeelsdag, dat zal het wel zijn, hè? Is dat zo? Vorst, ik weet niet. Zoiets, hè? De oordeelsdag. Wij vragen dan weer welke oordeelsdag. En dan, ja, dan staakt de discussie gewoonlijk. Want wat hier gezegd wordt, is in vers 32, er staat: voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hoe het nou komt, weet ik niet, maar men leest het alsof er staat: voor hem zullen alle doden verzameld worden, of voor hem zullen alle mensen die ooit geleefd hebben verzameld worden. Maar ja, dat staat er niet. Er staat: voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En eigenlijk had er gewoon moeten staan: voor hem zullen al de heidenen verzameld worden. Want dat is waar het over gaat, primair. En dat is toch niet echt hetzelfde, om het maar heel voorzichtig te zeggen, als de uitdrukking in Openbaring 20. Ik weet niet, ik kijk nooit naar die tekstverwijzingen die hier bij afgedrukt staan, maar kijk nu dan even. Ik zie geen verwijzingen in Openbaring 20. En zo hoort het ook. Maar laat ik u dan dit zeggen, dat in de commentaren gewoonlijk meteen naar Openbaring 20 verwezen wordt. Zo van: dit is de jongste dag. Het oordeel dus. En zo staat het er ook boven. Het oordeel. Maar voor ons is dat niet voldoende om het er zo boven te zetten. In Openbaring 20 vers 11... of boven Openbaring 20 vers 11 staat in mijn Bijbel dan ook inderdaad het laatste oordeel. En dat is beter. Daar. Het laatste oordeel. Dat is ook het laatste. Hoewel er zijn die denken dat het niet het laatste is, maar vooruit. Daar hebben we het dan nu maar weer niet over. Hè? Maar het laatste oordeel. En daar staat: ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Wel, ik vestig uw aandacht dan maar op dat we dat dan toch in ieder geval niet gelezen hebben in Matthäus 24 en 25. Integendeel, de vraag was wanneer de toekomende eeuw aanbreekt en dus eventueel wanneer de Heer zijn koninkrijk zou oprichten. En dat gaat natuurlijk niet gepaard met het verdwijnen van aarde en hemel. Maar bovendien staat er ook niet en men zou het ook niet met elkaar verwarren. In Openbaring 20 is sprake van de jongste dag. Daar komt eigenlijk min of meer ook de uitdrukking vandaan, behalve dan ook uit Johannes 6, me goed herinneren. Maar hier is sprake van aarde en de hemel vloden weg, geen plaats is voor die gevonden. Daar gaat het in Matthäus 25 niet over. En dan staat er: en ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En daar gaat het in Matthäus 25 ook niet over. Want er staat: voor hem werden al de volken vergaderd. En dat is niet hetzelfde. De volken is toch niet hetzelfde als de doden? Ik zou bijna zeggen, in zekere zin is het het tegenovergestelde. Want de normale gedachte is dat men uit het volk wordt uitgedacht als men sterft. Dat is de normale gedachte. Hoewel ik ook wat schriftplaatsen ken die iets anders suggereren, maar daar gaat het nou niet om. Maar normaal gesproken, volken bestaan uit levende mensen, niet uit doden. Vraag het maar na op een bevolkingsregister. Zo is dat nog eenmaal. Het is dus inderdaad totaal wat anders. En daar gaat het maar om. Bovendien, in Matthäus 25 is totaal geen sprake van enige vorm van opstanding. Helemaal niks. En inderdaad, dat is ook niet aan de orde. Waar het namelijk om gaat, is dat wij onderscheid zouden moeten maken in het algemeen. Ik zeg met opzet nou even algemeen en systematisch. Wij zouden onderscheid maken in verschillende tijdstippen waarop verschillende categorieën geoordeeld zullen worden. Zo moeilijk is dat niet. Begrijp u me goed? Natuurlijk geloven wij op grond van de schrift dat alle mensen die ooit geleefd hebben, dan wel geleefd zullen hebben, ooit van Gods wegen geoordeeld worden. Natuurlijk gebeurt dat, maar daarom nog niet noodzakelijk allemaal tegelijk. Maar slot, die mensen zijn ook niet allemaal gelijk. Bovendien, de hele idee dat het allemaal gelijktijdig zou gebeuren is in de praktijk het gevolg van de ontkenning dat God systematisch een plan, een gedetailleerd plan uitwerkt met de schepping als zodanig. En die verschillende oordelen op verschillende tijdstippen met betrekking tot verschillende categorieën komt inderdaad voort uit de uitwerking van dat plan Gods. Alles op zijn tijd. Wat dacht u van de oogst is de voleinding der eeuw? Weet u nog, Matthäus 13, de oogst is de voleinding der eeuw. Nou, de oogst vindt ook niet allemaal, vindt ook niet in zijn geheel op één dag plaats. En niet omdat de oogst zo groot is dat het een paar dagen duurt. Maar we zouden in de eerste plaats al het onderscheid zien in de Bijbel, om iets moeilijks te noemen dan meteen, tussen bijvoorbeeld tarweoogst, gerstoogst en wijnoogst. Daar staan sowieso verschillende tijdstippen voor. Maar ook als het gewoon gaat over, laten we zeggen, de graanoogst, dan is er sprake van een eerstelingengarf. Er is sprake van eerste vruchten van de oogst in verband met eerstelingenbroden. Dan is er sprake van de oogst, dan is er zelfs wel sprake van een nalezing. Dat gebeurt niet allemaal op één keer. De Bijbel leert dat ook inderdaad niet. En wij zouden in het algemeen onderscheid maken tussen... wat ingewikkeld. Laat ik het anders zeggen. Oordeel zou komen via Christus. En dus is de algemene gedachte, volstrekt algemene, zonder chronologie... De algemene gedachte is, als de Messias komt, zal hij oordelen. Dat kunnen de Joden nog beamen, dus dat is geen punt. Zo is dat. Als de Messias komt, zal hij oordelen. Nou, de Messias is gekomen. Hij heeft een oordeel gebracht over de toenmalige ongelovige Joodse staat. Dat in elk geval. En hij heeft een oordeel gebracht over de toenmalige ongelovige wereld. Misschien moet men ze als één geheel rekenen. Niettemin kan men ze onderscheiden. Want één is de ene oordeel was over het Joodse volk. En het betrof een oordeel over de staat en stad. Uiteindelijk resulterend in de verwoesting van Jeruzalem. We beschouwen dat tenminste als de definitieve uitwerking daarvan. Enzovoort. En aan de andere kant spreekt de schrift over een oordeel over de volkeren in het algemeen. Het is wat lastig om de woorden te brengen, maar u hebt het vast wel eerder gehoord. Dus ik zeg gewoon, ik citeer gewoon maar even uit Johannes 3, tenslotte toch een bekend hoofdstuk. In Johannes 3 staat, wie gelooft wordt niet veroordeeld. Let op het volkomen ontbreken van enige vorm van toekomende tijd. Het gaat namelijk over het heden. Wie gelooft wordt niet veroordeeld, nu niet. En wie niet gelooft is al reden veroordeeld, nu wel dus. Dan is dus de volgende vraag, wat is dat oordeel? En dan is het volgende vers, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos, etc. Zodat het oordeel wat daar genoemd wordt, is een oordeel wat nu komt, rust op de levende mensheid. Het oordeel namelijk dat God het licht uit de wereld heeft teruggetrokken. Licht is weg, de wereld is in duisternis. En dan meteen roepen natuurlijk, ja, maar wij zijn toch het licht der wereld. Precies, maar wij zijn niet der wereld. Wij zijn licht, inderdaad. En voor zover er licht zou het zijn in de gemeente, zo is het nou eenmaal. De gemeente die hem is pilaar en vastigheid der waarheid is, en hoe dat maar heten mag, een gelovig overblijfsel. En voor zover iemand uit de duisternis tot het licht komt, komt hij dus tot de gemeente. Zo is het, maar in de wereld blijft het gewoon donker. Dat is onze bedeling. Want de toorn Gods, om de paralleltekst dan maar te noemen uit Romeinen 1, vers 18 meen ik. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid immers in ongerechtigheid ten onder houden. En dus trok God zijn licht en waarheid terug. Je kent de psalm? Ik weet niet welk nummer het is, maar... Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat 43, dank u zuster. Dat heeft hij gedaan en daarna heeft hij zijn licht en waarheid weer teruggetrokken. Vraag het maar aan Johannes. Licht en waarheid brengt je sowieso bij Johannes. En in Johannes 3 zegt de Heer dat ook gewoon zo. Namelijk, het is verdwenen en de rest van het Johannes-evangelie gaat feitelijk ook over niks anders dan dat. Maar dat is al een oordeel. Men zou het niet over het hoofd zien. God is tijdelijk en niet definitief. Praten we over definitieve oordelen, dan komen wij vervolgens terecht bij wat wij noemen de opname van de gemeente. Namelijk, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar daarbij gaat het niet over alle mensen, maar gaat het alleen over de gelovigen uit onze bedeling, de gemeente van eerstelingen. Nou moet dat ook wel, dat dat eerst komt, om de doodeenvoudige reden dat wij als gemeente, heb ik nagevraagd in Korinthe, dat wij als gemeente met Christus de wereld zullen oordelen. Dan te bedenken dat velen die dingen niet eens aan elkaar houden en denken, als de wereld geoordeeld wordt, worden wij geoordeeld. Nee, als de wereld geoordeeld wordt, doen wij dat. En voor dat doel worden wij eerst geoordeeld, want het oordeel begint bij het huis Gods. Het huis Gods, welke gij zijt. Hebreeën 3. En als Hebreeën niet goed is, neem ik gauw Timotheus. Het huis Gods. Daar staat het trouwens van die pilaren, vastigheid der waarheid. Dus hoe je dat ook keert of wendt, het wachten is, laat ik het met Romeinen 8 zeggen dan, het wachten is op het openbaar worden van de zonen Gods. Daar wacht de wereld op. Er staat dat de wereld dat verwacht. Dat lezen wij dan dus prompt verkeerd. De gedachte is niet dat de wereld daarop zit te wachten, maar de gedachte is dat de wereld daarop moet wachten. Weer zo'n mooi antwoord op de vraag waarom al die ellende in de wereld. De vraag is eigenlijk gewoon waarom de wereld überhaupt. Het antwoord is, die wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Zonen Gods? Ja, Romeinen 8 nog steeds. Christus namelijk is de zoon Gods, maar hij zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Hij zou immers, Hebreeën 2, vele zonen tot heerlijkheid leiden. Het wacht op de completering van de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En pas als die compleet is, dan zullen wij leden van de gemeente, dan wel heel de gemeente, wij zullen tot zoon, dan wel zonen, gesteld worden. En dat is een oordeel, dat is namelijk in dit geval het loon. En wat het andere betreft, onze werken des vleeses zullen verbranden, dat is ook een oordeel. En wat overblijft is goud, zilver, kostelijke stenen, en dat is inderdaad ons loon. Of onze kroon, of hoe het maar heten mag, wij zullen tot zonen gesteld worden. We zullen delen in de heerschappij van Christus, en vervolgens, maar dat is pas daarna, zullen wij met hem de wereld oordelen, en niet alleen de aarde, maar zelfs de hemel. Nee, dat staat ook hoor in 1 Korinthe 6. Ik zoek het allemaal niet op, ik denk dat het bekend is en maak anders maar een notitie. Hè? Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? En dan weer, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Nou, voor het zover is, worden we zelf geoordeeld. Dat is ook 1 Korinthe, maar dan 3 hoofdstukken eerder. En daarna in de 2e Korinthebrief nog uitgebreid. En niet te vergeten 1 Korinthe 15. Dan wordt het dikwijls over het hoofd gezien. Maar dat komt eerst. Een oordeel over de gemeente. Voor wat genoemd wordt de rechterstoel van Christus. Begrijp je me goed? Een van de problemen die wij tegenkomen in verband met deze dingen, die verschillende oordelen, is dat ook de neiging bestaat. Dat, dan laat ik het anders zeggen. Dat waar de neiging aan één kant bestaat om te denken, het is gewoon één oordeel op de jongste dag, bestaat aan de andere kant de neiging om zoveel mogelijk verschillen aan te geven tussen de verschillende oordelen die van Gods wegen zouden komen. Daar zouden we toch een beetje voor waken, want we zouden de tegenstander niet zelf een handvat of een wapen toesteken. Dat is altijd een gevaarlijk iets. Dat moeten wij ook niet doen. En dat zeg ik omdat ik ging zeggen, de gemeente wordt geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. En er wordt dan dikwijls gezegd, en dat is heel wat anders dan de grote witte troon van God uit Openbaring 20. En dan moet ik meteen corrigeren en zeggen, ja, je spelt het anders, je schrijft het anders. Dat is waar, maar het is hetzelfde. Want de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven. Als dus in Openbaring 20 de naam van Christus niet specifiek genoemd wordt, dan doet dat het niks aan af dat het wel degelijk Christus is die op die grote witte troon gezeten is. En mocht u zeggen, maar er staat toch dat God erop zit, dan zeg ik, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar goed, het doet ook weinig ter zake. U bent er toch niet verrast van dat de Heere Jezus aangeduid wordt als God? Toch? Daar schrik u toch niet van? Dat is toch wat wij allemaal geloven? Dat de Heere Jezus Christus God is, dus dat is geen enkel probleem. Bovendien, in Openbaring mag wezen wat het is, maar daar zie je waar ook een troon is. Op de troon is altijd het lam. Het is dus altijd Christus. Zie. Maar goed. Nee, men zou het onderscheid maken tussen niet zozeer degene die op de troon zit, maar men zou onderscheid maken tussen degene die geoordeeld worden op verschillende tijdstippen. In principe trouwens eigenlijk altijd naar dezelfde normen, op grond van werken namelijk. Want dat staat er ook bij in Openbaring 20. En dan zegt u, ja, maar dat gaat niet over de gemeente. Dan zeg ik, nee, maar Romeinen 2 wel hoor. Dus wel degelijk werken. En vraag het anders maar eens na aan Jacobus. Want ik neem een zo wijd mogelijke omweg voor vanavond. Vraag het anders maar eens aan Jacobus. Die zei, nee, het gaat om geloof. Maar toon mij uw geloof uit uw werken. Want wij worden wel degelijk beoordeeld op grond van geloof. En op grond van leven uit geloof. Geldt voor iedereen trouwens. Maar dat oordeel wordt dan vastgesteld op basis van werken, want daaruit blijkt geloof. Voor een rechtbank trouwens niks bijzonders hoor. Dus dat gaat altijd over werken. En de beoordeling vindt dan plaats niet alleen op de werken als zodanig, maar veel meer nog op de motivering waarmee die werken dan gedaan zijn uiteraard. Dat is van het allergrootste belang. Maar het beginsel blijft gelijk, want de werken van de gelovigen, die zouden geoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Lees maar na 1 Korinthe 3 en 2 Korinthe 5, allebei. Houd hooi of stro of goud, zilver en kostelijke stenen in 1 Korinthe 3 en in 2 Korinthe 5. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Gaat dus toch over werken. Werken des geloofs uiteraard. Maar dat wij behouden zijn, dat is daar niet aan de orde. Natuurlijk zijn we behouden, anders stonden we daar niet. Begrijp u wel, wij gaan niet naar de Heer, wij gaan niet naar de hemel als we niet gelovigen zijn. Het gaat er dus niet om of we gelovig of ongelovig waren, maar het gaat er wel om of wij uit het geloof geleefd hebben of uit ongeloof. Dat kan wel namelijk, u weet, want al wat uit het geloof niet is, is uit ongeloof uiteraard. Is uit zonde staat er dan. Ik dacht dat dat duidelijk was. Het is gewoon het algemene beginsel, God verandert niet van normen. God werkt alleen een plan uit. Hij verzamelt zich nu de gemeente. Maar het eindresultaat, eindoordeel is op basis van precies dezelfde beginselen uiteraard. Hebben we hem gediend of niet? Maar goed, dat gaat over de gemeente als zodanig. Maar die gemeente samen met Christus, hoe? Moet u mij niet vragen. Maar de gemeente samen met Christus zou oordeel brengen en de heerlijkheid van Christus openbaren, ook over de aarde en over de volkeren. Maar in de eerste plaats over Israël. Vandaar dat het volgende oordeel is, het officiële oordeel over de Joodse staat, definitief. En het resultaat daarvan is ongeveer zo'n oordeel als dat over Sodom en Gomorra. Dat werd per slot ook als voorbeeld gebruikt, vele malen in de schrift. Zoek maar eens op hoe vaak Sodom en Gomorra in de Bijbel voorkomt. Je zult verrast zijn. Genesis maar één keer, maar even, maar daarna talloze malen in de rest van de Bijbel. En altijd als voorbeeld van oordeel dat God zou brengen. Want de gedachte is dat een dergelijk oordeel als over Sodom en Gomorra gebracht zal worden over Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. Waarbij inderdaad de rechtvaardigen de stad zullen verlaten, zoals Lot eens. Het is heus hetzelfde verhaal. Maar de stad als zodanig wordt verwoest. Die werd gebouwd niet uit geloof, maar uit ongeloof. Nou ja, als het niet uit geloof was, dan kunnen het nog zulke aardige menselijke en begrijpelijke motieven zijn. Ik bedoel, daar heb ik ook niks tegen, dat bestrijd ik ook niet. Ik zeg alleen, het is niet uit geloof en dus was het ongeloof. En dat je een stad bouwt in ongeloof is nog tot daaraan toe, maar dat je een Jeruzalem bouwt uit ongeloof, dat zou ik niet adviseren. Toch? Want daar had God een plan mee. Daar moet je niet aan vergrijpen, zeg ik altijd. Hè? Nou goed, maar er zal een oordeel gebracht worden over Jeruzalem. Maar vergis u niet, het wordt gebracht bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Want op de dag van de verwoesting van Jeruzalem, Zacharië 14, zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar bij diezelfde gelegenheid zal hij verschijnen met heel zijn gemeente. Zodat de openbaring in heerlijkheid van de gemeente aan de Joodse staat, dan wel aan de Joodse stad, inderdaad tot gevolg heeft de verwoesting van de stad. Wie brengt er nou oordeel over Jeruzalem dus? De gemeente. Ja. Dat is te meer logisch, maar waar kom ik terecht? Dat is te meer logisch. Als wij, ik probeer het snel te zeggen. Als wij beseffen dat God is het hoofd van Christus. 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van. Van Israël. De bruid, Israël, natuurlijk. De gemeente is het hoofd van Israël. En Israël is het hoofd van. De volkeren, dat is de hiërarchie. Nou, van onderaf, de volkeren zullen geregeerd worden door Israël. Dat is Israël toch toegeroepen, het koninklijk priesterlijk volk enzovoorts. De eerstgeborenen onder de volkeren enzovoorts. Dus de volkeren zullen geregeerd worden door Israël. Israël zal geregeerd worden door de gemeente. De gemeente wordt geregeerd door Christus en Christus wordt geregeerd, als ik het zo zeggen mag tenminste, voor een keer, door God zelf. Dus dat is de Bijbelse hiërarchie feitelijk. En dat betekent dus, waar Israël een oordeel zal brengen over de volkeren, daar gaat het trouwens eigenlijk over hier in Matthäus 25, daar zal de gemeente een oordeel brengen over Israël. En Christus zal een oordeel brengen over de gemeente. En God heeft een oordeel gebracht over Christus. Goed, God heeft een oordeel gebracht over Christus en hem tot zoon gesteld. In Christus zal de gemeente oordelen en ons tot zonen stellen. In elk geval. Hij zal toch zeggen, goede getrouwe dienstknecht, ontvang 5 steden of zoiets. Nou, 3 is ook genoeg, maar vooruit. He, steden, kronen toch? Aanstelling tot koning, dus tot. Tot zoon, want dat is wat het is, eerstgeboorterecht, enzovoort. In die volgorde gaat dat, hè. En wij zullen Israël niet alleen oordelen, maar ook in haar toekomstige positie brengen. Dat is de taak van de gemeente. En op een zijlijn, broeder, dat is de taak toch van Jozef, of niet? Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is de gang van zaken. Dus je kunt nooit een gelijktijdig oordeel hebben. Er moet vanwege die hiërarchie moet het op volgorde. En wel van bovenaf. En dus krijgen we straks de opname van de gemeente met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Zo dan en ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap geven. Romeinen 14 had ik nog even niet genoemd. Maar dan wordt de rechterstoel van Christus ook expliciet genoemd. Maar de gemeente, Christus en de gemeente, zo u wilt, zal een oordeel brengen over Israël. En nog later zal via Israël een oordeel gebracht worden van God, via Christus, via de gemeente, via Israël, over de volkeren. Dat is de gang van zaken. Het is nog een andere manier om de hiërarchie te beschrijven, er moeten er nog veel meer zijn. Maar eerst wordt Christus onder God geplaatst. Op de positie die hij zou innemen, de positie in overeenstemming met de planning, die van, gij zijt mijn zoon, enzovoorts, dat is gebeurd. Christus zal ons in onze uiteindelijke positie brengen, En wij op onze beurt zullen Israël op haar uiteindelijke positie brengen. En Israël zal ervoor zorgen dat de volkeren op hun definitieve positie gebracht worden. Zo is het ongeveer. Nou goed. Dus na de opname van de gemeente hebben we aan het eind van de 70ste week eerst het oordeel over Israël, over de Joodse natie als zodanig. Maar weer 33 jaar later, daar hou ik het tenminste maar op, voor het gemak, zal via Israël een oordeel gebracht worden inderdaad over de volkeren. Natuurlijk van Gods wegen, van Christus wegen, vanwege de gemeente, maar vanwege Israël, zo is het nou eenmaal. Het is immers bij de aanvang van wat we dan zouden noemen niet alleen het Messiaanse Rijk, maar zeker ook het Israëlitische Wereldrijk. Zo zit het nou eenmaal. En het leuke van het verhaal is natuurlijk, en daarbij voor sommigen ook het lastige van het verhaal is, dat het weinig uitmaakt of je nou zegt, er komt een oordeel over de volkeren via Israël of via de gemeente. Want alles wat hoger geplaatst is, wordt toch van onderaf als één geheel gezien. Zo gaat het met hiërarchie nou eenmaal, toch? Dat wat onmiddellijk boven ons zou staan, zal ik maar zeggen, eventueel, dat vertegenwoordigt al het andere wat daar weer boven staat. Het is toch echt één geheel. Maar goed, daar gaat het ook om natuurlijk, want de bedoeling was dat inderdaad hemel en aarde één gemaakt zouden worden, zouden samengebracht worden, onder één hoofd staan te dan, namelijk Christus. Efeze 1. Onder Christus. En als u zegt, maar net noem je nog een hoger hoofd, dan zeg je, oh, dan wijken we uit naar 1 Korinthe 15. Waar staat dat de Zoon het Koninkrijk aan de Vader zal overgeven? Toch? Nou, dat is de gang van zaken. Zodat we oordeel hebben over de gemeente. Bij de opname van de gemeente, dat noemen we dan de rechterstoel van Christus. Daarna komt er een oordeel over het Joodse volk, dan wel de Joodse staat, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, aan het einde van de 70ste week enzovoorts, officieel oordeel over Israël en uiteindelijk een oordeel over alle levende mensen, namelijk over de volkeren, bij de definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus op de aarde. En dan zijn we nog niet aan het eind, want dan volgt altijd nog, maar dat is meer dan 1000 jaar later, het echte laatste oordeel. Maar dat is een oordeel niet over levenden, maar dat is een oordeel over allen die ooit geleefd hebben. Met uitzondering van de gemeente uiteraard. Dat is een oordeel namelijk over slechts individuele mensen, zonder dat daar volken een rol in spelen. Gaat het niet om of het Israël is of andere volken, het doet niks ter zake. Wie men was, van welk volk men deel uitmaakte, speelt geen enkele rol. Het is het oordeel over alle individuele mensen. Behalve over de gemeente, want de gemeente is bij de opname al terechtgekomen in haar eeuwigheidspositie. En dat geldt weliswaar voor de volkeren later, bij de aanvang van het duizendjarig rijk, wellicht in ieder geval voor Israël, maar dat wil nog niet zeggen dat de leden van dat volk dan hun eeuwigheidspositie bereikt hebben. Dat is namelijk niet zo, want ze leven nog steeds op de oude aarde. Heb je dat? Vandaar dat uiteindelijk dat oordeel komt op de jongste dag over alle levende mensen. De doden. Daar is geen sprake meer van volken, daar is slechts sprake van individuen. Zodat uiteindelijk er maar één grote uitzondering is, en dat is de gemeente. Met zijn hemelse toekomst uiteraard. Hè? En om die reden is het ook de grote uitzondering natuurlijk. Maar men zou die oordelen niet met elkaar verwarren. Waar het hier om gaat in Matthäus 25 vanaf vers 31, is het oordeel over de volkeren bij de aanvang van de 1000 jaren. Daar is niks moeilijks aan. Dat is niet de jongste dag, maar het is gewoon een kwestie van orde op zaken stellen. Op het moment dat de Heer definitief zijn koninkrijk vestigt over de gehele aarde. Het koninkrijk namelijk van Adam, dan wel de zoon van Adam, die zou komen in zijn heerlijkheid. En nou even wat langzamer, hè, vers 31. En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Welke heilige engelen? Hé? Zijn loon. Ja, dat is ook een goeie. De gemeente gewoon. Het gaat om de oprichting, de openbaring van zijn koninkrijk. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen gods. Daar is niks mee mis. Engelen, zonen gods zijn termen die bij gelegenheid door elkaar gebruikt worden. Daar hoeven we geen probleem over te hebben. Maar in Romeinen 8 blijkt wie die zonen gods zijn waarop de schepping wacht. Want daar wordt gewoon gezegd wie dat zijn. Wij namelijk. Dat is daar de gemeente. Die het beeld van Gods zoon gelijkvormig zal worden enzovoort. Die zal delen in zijn eerstgeboorterecht. Want indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Wij erven namelijk mede met Christus zijn koninkrijk. Want we worden met Christus, wij zullen met Christus tot zonen gesteld worden. Tot zonen Gods. Maar een ander woord voor zonen Gods is wel degelijk engelen. Niet noodzakelijk, ook niet altijd, maar het sluit elkaar niet uit. Dat kan heel goed. De aardigheid is, maar dat ontgaat helaas velen, dat in het Oude Testament, met name in elk geval in Daniel 7, daar vind ik het sterkst eigenlijk, en om een of andere reden onthoudt hij altijd goed, in Openbaring 7 is sprake van dat het gericht zal zitten. Moet ik toch even lezen. Gericht, oordeel. Wat zei ik? Nee, ik bedoel Daniel, sorry. Zei ik wat anders? Oh. Nee, Daniel 7. Dank u, broeder. Is er een spellingschecker in de zaal? Daniel 7. U weet wel, dat is die profetie over die wereldrijken die elkaar zouden opvolgen. En het laatste wat ervan gezien werd, was het opkomen van die ene hoorn tussen de 10. En die ene hoorn is altijd die laatste, weet u wel. Hè? En die ene hoorn die kreeg toen nog een mond grote dingen sprekende. Einde van vers 8. En daar zijn we in ieder geval bij de antichrist. Zonder dat ik verder op de term dan weer inga nu. Daniel 7, einde van vers 8. En dan staat er, dit zag ik. Totdat er tronen gezet werden. Tronen gezet werden. Niet meer één. En dan hebben we natuurlijk ogenblikkelijk Openbaring 19. Of Matthäus. Corrigeer. Matthäus 19 in gedachten. Ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte met mij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Gezegd tot de discipelen, die binnen afzienbare tijd, namelijk in de wedergeboorte, na de opstanding van Christus dus, de eerste leden waren van de gemeente. En wat zouden ze oordelen? De 12 geslachten Israëls. Dan zegt men, dan worden ze bij Israël gerekend. Dan zeg ik, nee, ze worden boven Israël gerekend. Nou goed. Maar ze zijn de gemeente. En hier staat er, dit zag ik totdat de tronen gezet werden. Dan moet het koninkrijk openbaar worden. Nou hebben wij natuurlijk eerst het Nieuwe Testament gelezen. Dus dat wordt een stuk makkelijker. U weet, hè, je moet niet het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. Dat is een misverstand. Je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Om de eenvoudige reden dat het Nieuwe meer licht is dan het Oude. Dat zegt de schrift zelf. Hè. Dus we lezen dit in het licht van het Nieuwe Testament. En we begrijpen ineens waar die tronen voor zijn. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn hoofds als zuivere wol. Witte sneeuw, witte wol. Dat is gewoon Christus dus, hè? Ja. En zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen een brandend vuur. Aardige verwijzing naar andere visioenen, bijvoorbeeld uit Ezechiël, met betrekking tot de heerlijkheid van Christus. En dan een vurige rivier vloeide, ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. En dan staat er, het gericht zette zich. De rechtbank trad in functie, betekent dat. Want als het gericht gaat zitten, wil het zeggen dat de leden van de rechtbank gaan zitten. Kennelijk op hun tronen. Toch? En dat betekent dat nu het oordeel komt. En dus, en de boeken werden geopend. In verband met de volkeren, in verband met de wereldrijken. Want u weet welk rijk er nu komt, hè? Uit Daniël 2 weet u nog wel, hè? Welk rijk er nou komt. Dat van de steen. Die op die 10 tenen valt enzovoort. Waarvan gezegd wordt, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het gaat om het laatste koninkrijk, het Messiaanse Rijk, dat hier zo aanbreken. Maar er is een gericht dat zich zet bij die gelegenheid. En bij die gelegenheid is sprake van tronen. En op de vraag, hoeveel tronen? Ja, wat denkt u van 1000 × 1000, dan wel 10.000 × 10.000? Je komt de rechtbank binnen. De oude van dagen, dat is dus de laten we zeggen, de opperrechter. En er staat wie hem dienden. Wie die rechter dienden. Dat is dan toch het gericht, dat is de rechtbank toch? 1000 × 1000, dan wel 10.000 × 10.000. Of 10.000 × 10.000 enzovoorts. Dus ik houd het erop dat dat gewoon de gemeente is. De normale interpretatie zegt dat zijn de engelen. Ja, engelen, hemelse wezens. Ja, dat kan kloppen, hemelse wezens. Bovendien heb ik kort geleden nog gelezen, was het Matthäus? Nee, het was Lucas. Hoofdstuk 19 of 20 geloof ik, daar in de buurt, dacht ik. Waar staat over de opstanding, er staat, maar die waardig geacht worden die eeuw te verwerven, namelijk die van de opstanding der doden, die huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven, want zij zijn de engelen gelijk. Dan gaat het over mensen die zouden opstaan en die aan de engelen gelijk zouden zijn. Dat hadden de Joden niet verwacht, want ze vroegen, dat weet u misschien, hè, er was die vraag over, hoe bedenk je het, die vraag over die ene vrouw die 7 mannen gehad, dat waren broers die achtereenvolgens overleden. Wat dat voor een vrouw was, weet ik niet, maar, sorry. Ja, maar dat is toch een belachelijke vraag, dat vond de heer trouwens ook. En hij reageerde dus nogal scherp. Want de vraag was, maar in de opstanding dan, wie vrouw zal ze zijn, want ze heeft ze alle 7 gehad. Dat staat er letterlijk zo. En dan zegt de heer, gij dwaas of gij dwaalt of zoiets. Maar in ieder geval, hij zegt, die waardig zal geacht worden, die eeuw te verwerven in de opstanding der doden, die trouwen niet, worden niet een huwelijk gegeven enzovoort, want ze zijn de engelen gelijk. Dat hadden ze nooit gedacht en hadden ze op grond van het Oude Testament vermoedelijk ook niet kunnen weten. Vermoedelijk zeg ik, want dat is nakaten, dat weet ik niet, maar ik denk het niet. Maar wat de Heer daar aankondigt is gemeentelijke waarheid, uiteraard. En die mensen die dat vroegen zouden, als ze gelovigen waren, binnen zeer afzienbare tijd leven na de opstanding van Christus en dus deel hebben aan de gemeente. En dus zegt hij tegen hen, als dat een historisch geval is, van nu wel. Is niet aan de orde, want zij zijn de engelen gelijk. En wij zullen dus de engelen gelijk zijn. En als hier staat dat de Heer komt en dat 10.000 × 10.000 engelen daar zijn, dan zeg ik, ja, dat, het ligt voor de hand dat wij dat zijn, want wij zouden met hem komen. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen en zelfs de engelen zullen oordelen? Als er dus engelen betrokken zijn bij de uitvoering van het gericht, wel nu, dan moet dat de gemeente zijn.
Welke engelen? Welke engelen
worden geoordeeld? Dan
een duivel.
Die in ieder geval? Ja. En verder is het zo dat dit vers over die 10.000 × 10.000 engelen. In de eerste plaats, het kan alleen maar gaan over degene die met Christus recht spreken, deel uitmaken van de rechtbank, oordeel brengen over de wereld. Maar wat denkt u van Hebreeën 12? Gij zijt gekomen Tot de stad des levende gods, tot de hemels Jeruzalem, tot de ontastelijke berg, tot de algemene vergadering. Dat is al een rechtbank, algemene vergadering, volgens het Griekse naam van. Tot de gemeente, dat is een rechtbank. Een wetgevende vergadering namelijk, Ecclesia. De gemeente der eerstgeborenen. En de eerstgeborenen is per definitie de koningen en dus degene die recht spreken. En dan staat er, en tot de vele tienduizenden engelen. In de nieuwe vertaling althans. In de Statenvertaling. Gij zijt gekomen tot de vele duizenden engelen. Vind ik wel leuk. Omdat hier staat in Daniel 7 eerst duizenden en daarna staat er tienduizenden. Zodat als in verschillende vertalingen van Hebreeën 12 staat duizenden en tienduizenden. Zeg ik helemaal, dat kan niet missen. Moet kloppen, dat gaat over dezelfde. Wij zijn toegevoegd aan de vele tienduizend engelen. Welke vele tienduizend engelen? Wat is de bevoorrechte positie van de gemeente als de gemeente gewoon functioneert als opvulling of als uitbreiding van het hemelse engelenbestand? Kunnen ze dat voorstellen? Maar het staat toch, we zullen engelen zijn, worden toegevoegd aan die vele tienduizenden engelen enzovoorts. Nou ja, als wij als gelovigen worden toegevoegd aan die engelen die er al zijn, wat is dan de specifieke bevoorrechte positie van de gemeente? Wat betekent dan dat wij het lichaam van Christus zijn enzovoorts? Als we gelijkgesteld worden met een categorie die er altijd al was. Dat kan dus niet. En dat is ook niet zo. Waar het hier over gaat is niet over engelen in het algemeen, maar gewoon hemelse wezens. En wij zijn dat. Want wij zouden deel hebben aan zijn heerschappij, aan zijn koninkrijk. Wij zouden met hem de wereld oordelen, de engelen oordelen enzovoorts. Nou, dan sla ik het maar gauw weg om dan weer terug te komen. Eerst in Matthäus 24, geloof ik. Ter herinnering. Want daar stond in vers 30 van Matthäus 24. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen door de wolken des hemels. En dan zeggen wij ogenblikkelijk, maar daar zouden wij toch bij zijn? We zullen toch met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid? Dan zeg ik, volgende woord. Hij zal zijn engelen uitzenden. Welke engelen? En ze zullen zijn uitverkorenen, Israël kennelijk, dezelfde uitverkorenen als vers 22, verzamelen. Nou, wie zou er voor Israël zorgen? Wie zou er met Israël trouwen? Waar is de man van Israël? De gemeente uiteraard. Dus die engelen uit vers 31 van Matthäus 24, dat is gewoon de gemeente. Wij zouden voor Israël zorgen, of zoals Openbaring 12 het zegt, opdat zij haar al daar zouden voeden in de woestijn, om maar eens wat te noemen. Dit is 24 nog hoor, maar het is 24 vers 31. En daarna kom ik in 25 vers 31, Omari. Ja, want daar krijgen we hetzelfde, maar nu, pakweg 33 jaar later dus hè. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan komt er weer een oordeel, maar wij zouden met Christus de wereld oordelen. Dus is de vraag, waar is nu de gemeente in Matthäus 25 vanaf vers 31? En het antwoord is, die engelen in vers 31. Dat is de gemeente. En dat is een aardige toch wel, want u weet natuurlijk wel hoe dat gaat. Een van de problemen namelijk is dat men dikwijls vaststelt dat in Matthäus 24 en 25 het weliswaar gaat over de laatste dingen, maar dat de gemeente daar helemaal niet in voorkomt. En amillennianisten, ik heb vanmiddag geoefend. Zeg dan niet met wat. Dat was een sopraan saxofoon, maar laat maar zitten. Maar dat is ook goed voor je tong, toch? Maar amillennianisten Kortom, degene die niks van een duizendjarig rijk willen weten, of ook helemaal niet van, van de specifieke positie van de gemeente, die zeggen, die houden vol dat hier dit oordeel in Matteüs 25 is het oordeel over alle mensen, dus inclusief de kerk. En dispensationalisten, wij dus gewoonlijk, want ik reken me er nog steeds toe en van harte, zeggen gewoonlijk, nee, de gemeente komt hier in Matteüs 24 en 25 niet voor. Hoewel sommigen de gemeente willen zien in de een zal weggenomen worden, weet je wel, uit hoofdstuk 24. En dat kan je natuurlijk nooit volhouden, maar goed. Maar meestal zegt men, nee, de gemeente komt hier helemaal niet voor. En nou zou ik dat helemaal niet erg vinden als de gemeente hier niet voorkwam. Maar de aardigheid is, de gemeente komt hier wel voor. Maar wat tragisch nou, dat zelfs dispensationalisten de gemeente niet herkennen. En dat komt omdat ze verkeerd zoeken. Ja, ze zoeken de opname van de gemeente. Maar de opname van de gemeente staat hier niet in. Om de doodeenvoudige reden, broeders en zussen, schrik nou niet, maar ik heb het echt vaker gezegd. Om de doodeenvoudige reden dat de opname van de gemeente als zodanig helemaal zo'n belangrijke gebeurtenis niet is in de Heilse geschiedenis. Ik zeg toch altijd, wij gaan niet naar de hemel. Wij zijn al in de hemel. Het enige wat nog gebeurt is de verandering van ons lichaam. Natuurlijk, dat is van ons standpunt uit bezien, vanaf aardstandpunt, menselijkerwijs gesproken, is dat sensationeel en revolutionair. Maar van Gods standpunt uit gezien is het, hoe moet je zeggen, ja, vanzelfsprekend. Zo wordt het ook meestal gezegd in de Bijbel, vanzelfsprekend. U weet wel, die van Filippenzen 3. Ons burgerschap is in de hemel. Niet zal in de hemel zijn. Ons burgerschap is in de hemel. Op grond waarvan. Waaruit staat er dan. Maar dat betekent op grond waarvan. Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten. Die onze vernederde lichamen veranderen zal. En gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En dan denk ik. Jongen. Maar er staat een laconiek achter. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Zo van, natuurlijk. Vanzelfsprekend zou een nieuwe aarde, een nieuwe hemel maken. En inderdaad, wij krijgen een ander lichaam, ja. Nou en? Ik zeg, hè?
Dat is fijn.
Dat is mooi, natuurlijk. Prachtig. Maar een sensationele gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis, van Gods kant bezien, is het niet. Wij waren al in de hemel, wij leven al in de hemel, ons burgerschap is in de hemel, wij maken deel uit van de hemelse dingen enzovoorts. Als we dat niet beseffen, is opname van de gemeente heel wat. Maar we zouden beseffen dat wij die hemelse positie hebben. En wat wij dus verwachten is niet zozeer de opname van de gemeente, ik zal het nog anders zeggen. Wat wij verwachten is niet zozeer dat wij onze eigen heerlijkheid zullen aanschouwen. U misschien wel, maar daar gaat het niet om. Ik heb het over wat de Bijbel daarvan zegt. Hè? Heeft niks te maken met hoe we er persoonlijk tegenaan kijken. De Bijbel zegt niet dat we zouden uitzien naar het moment dat we onze eigen heerlijkheid die we zullen hebben immers, zullen zien. De Bijbel zegt dat we zouden uitzien naar de openbaring van onze heerlijkheid. En daar zit 7 jaar tussen. Zeker. Neem maar Romein 8. Gewoon Romein 8. Want, bekende tekst, hè. Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal openbaar worden. Die zien wij dan. Maar lees dan verder in het stuk. En dan blijkt dat het gaat over het openbaar worden van de Zonen Gods. Niet het openbaar worden van heerlijkheid aan ons. Maar eerst zullen wij heerlijkheid ontvangen. Wordt heerlijkheid geopenbaard aan ons. En dan, en daar gaat het uitgebreid over. Zullen wij zelf geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is de verwachting. En als het korter beschreven wordt. Wordt het aspect van heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Wordt gewoon weggelaten. Neem Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus gestorven zijn, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. Of zoiets, want de voorzetsels weet ik nooit uit het hoofd. En dan, en wanneer nu Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Volgende vraag, waar is nou de opname van de gemeente? Wordt overgeslagen. Waarom? Omdat er verminderd belang is. Wat van belang is, is de openbaring van Christus en de gemeente aan Israël en vervolgens aan de volkeren. En onze lichamelijke verandering. Natuurlijk is het van belang. Het kan ook niet overgeslagen worden, in de historie niet bedoel ik. Maar als kortheidshalve de dingen gezegd worden, waar het om gaat is dat Christus zal zich openbaren in heerlijkheid. Dat is niet bij de opname van de gemeente. En de gemeente die het lichaam van Christus is en nu reeds deelt in zijn hemelse positie en nu verborgen is in, met Christus bij God, of in God, of wat er maar staat, die gemeente zal met hem geopenbaard worden. En er wordt volstrekt over de opname van de gemeente en onze openbaring van de recht voor de rechterstoel van Christus heen gezien. En dat is maar waar het om gaat. En dus komen we terug in Matteüs 24 en 25. Wij vinden de gemeente wel, maar niet de opname van de gemeente. Ging bovendien ook niet over de gemeente. De vraag die gesteld werd was ook niet over de gemeente. Daar wisten ze feitelijk nog niks van. De vraag was naar Israël en de volkeren en de openbaring van het koninkrijk van Christus, de komst van de toekomende eeuw, het einde van de tegenwoordige eeuw enzovoorts. En het openbaren van Christus hangt rechtstreeks samen met het openbaren van de gemeente aan Israël en aan de volkeren. En dat wordt wel degelijk vermeld, alleen nog in de oud-testamentische termen. Over de verschijning van Christus gericht zal zitten Christus en de vele duizenden engelen met hem. En hier blijft het gewoon de engelen. Dat was in het Oude Testament al zo. Dat is hier in Matteüs nog zo. Lucas trouwens ook. En zelfs in Openbaring is het nog zo. Want ik heb u alles verteld dat als daar staat gesproken wordt over de strijd tussen de draak en zijn engelen en Michael en zijn engelen, gaat het net zo goed over Christus en de gemeente. En ik denk als er staat, en de vrouw werden gegeven twee vleugelen, eens gloot groot en arend, dan denk ik, dat weet ik niet zeker, niet zo zeker tenminste, maar dan denk ik dat dat net zo goed de gemeente is. Die twee vleugelen. Vleugel is een symbool van hemelse dingen. Twee vleugelen, die dubbele herkennen we toch ogenblikkelijk. Die twee, dat is toch de hele Bijbel door een aanduiding van de gemeente. De eerstgeborene met zijn dubbele deel. Maar bovendien, wij zouden toch voor Israël zorgen. Enzovoorts. En nog een hoofdstuk of twee verder staat er. En ik zag een grote engel, vliegend in het midden des hemels, geloof ik. En hij predikt het eeuwig evangelie, of zoiets. Ja, Openbaring 14, dacht ik. En ik houd het erop dat dat net zo goed een uitbeelding is van de gemeente. Die vanuit de hemel, vanuit de hemelse positie, zelfs bestaande uit hemelse wezens, hè, vanuit de hemel het werk Gods tot stand zal brengen op aarde. Dat zouden wij toch doen? Ja, het is symboliek natuurlijk, maar je mag toch tegen dat je zover in de Bijbel bent gevorderd verwachten dat je wat weet van symboliek. Hè? En anders wordt het hoog tijd dat we dat leren. In elk geval, we komen hier in Matteüs 25 vers 31 dus gewoon de gemeente tegen. De Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid, maar wij zouden met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En wie zien we hier? En al de heilige engelen met hem. En dat is de gemeente dus. En dan zal hij zitten op de troon zijn in heerlijkheid. Maar in Matteüs, wat was het, 19 of ja, Matteüs 19... Wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, vers 28, dan dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Gij. Hebben jullie nog vers 28 van Matthäus 19. En dan weer Matthäus 25. Daar zit de Zoon des Mensen op de troon, zijn in heerlijkheid. Waar zijn nou die 12 discipelen dan? Wel, u vindt ze hier onder het beeld van de heilige engelen. Moeilijker is het niet. Hetgeen mij brengt tot de laatste opmerking voor de pauze. Dat is dat voor het vermaak vertel ik dat dan. Hè. Is niet zo erg belangrijk. Maar dat er gewoonlijk ook nog discussie bestaat met betrekking tot dit schriftgedeelte hier in Matthäus 25. Of het een gelijkenis is of niet. Het gekke is, de amillennialisten, zou ik maar zeggen, die er het oordeel van de jongste dag in zien, zeggen nee, dit is een gelijkenis. En dispensationalisten zeggen nee, het is geen gelijkenis, het is klare taal. En dan denk ik altijd, mensen, waar hebben we het in vredesnaam over? Het is geen gelijkenis, maar het is zeker geen klare taal. Het is gewoon een uiteenzetting met een heleboel beeldspraak ontleend aan de rest van de Bijbel, uiteraard. Beeldspraak die je zou moeten begrijpen, of dat klare taal is, ja. Nee, het is geen klare taal. Gelijkenis is het ook niet. Nee, er kan ook moeilijk een gelijkenis zijn natuurlijk. Omdat het juist hier niet meer gaat over de verborgenheden van het koninkrijk, maar juist over de definitieve openbaring daarvan. Maar vervolgens, de heilige engelen is wel degelijk beeldspraak, want het gaat over de gemeente. En de troon zijn er heerlijkheid. Wel, het woord troon is bijna altijd beeldspraak. Want slechts zelden als het woord troon gebruikt wordt, bedoelt men zo'n houten stoel of wat het maar is met goud overtrokken. Alles niet met een grote steen eronder, zuster. Maar vooruit, hè. Ik bedoel, een troon. Een troon is sowieso een symbool, toch? Enzovoorts. Bovendien, als je zegt, nee, het is letterlijke taal. Dat zeggen dispensationalisten gewoonlijk. Dan dat kan natuurlijk nooit. Je gelooft toch niet dat als de Heer Jezus komt, dat hij zich met de schapen en de geiten gaat bemoeien. Ik bedoel, sorry. Dat is de consequentie. Niet schapen en geiten, volkeren. En dus is het beeldspraak. Het is allemaal beeldspraak. Je moet oog hebben voor de beelden die gebruikt worden. En als er dan staat, al de heilige engelen met hem, is de vraag, welke heilige engelen? Nou, die waaraan wij toegevoegd zijn, die uit Daniel 7, die uit Openbaring 12, welke je maar hebben wil. De gemeente dus gewoon wel degelijk aanwezig als lichaam van Christus. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo doen we ons best om weer terug te gaan naar Matthäus 25. Waar dan vervolgens in vers 32 staat, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Al de volken, maar ook te lezen als al de heidenen. Maakt niet zoveel verschil. Waar het om gaat in het algemeen is gewoon over de levende mensheid uiteraard. Die mensen die eventueel het koninkrijk zouden binnengaan. Maar er is een categorie die niet binnengaat. Zoals we natuurlijk al gelezen hadden in de voorgaande gelijkenissen. En ook al in Matthäus 24 namelijk. Want feitelijk, het oordeel wat hier beschreven wordt, komt overeen met, er zullen twee op de akker zijn. De een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Degene die weggenomen wordt is een bok en degene die gelaten wordt is een schaap. In de beeldspraak van dit schriftgedeelte, moeilijker is het niet. Dus voor hem zullen alle volken vergaderd worden. Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dat is niet zo moeilijk. Schapen is altijd een beeld van gelovigen. De volgzame dieren die de stem van de herder kennen. Die dus geloven in het woord van de herder. Daarop vertrouwen, die stem volgen enzovoorts. En dat is dus een kwestie van nederigheid, onderwerping, geloof, hoe je het maar noemt. Discipelschap, maar dat woord heeft tegenwoordig een andere betekenis gekregen, ben ik bang. Dus, maar dat betekent dat men volgt. Hè? En dan wat de bokken betreft, de bokken staan feitelijk voor hoogmoed. En daarmee zijn ze, in die betekenis althans, volstrekt de tegenovergestelde van schapen. U weet wel, bok op de havenkist. De bok zoekt altijd het hoogste plekje. In elk geval. Verder is het zo dat de bok staat voor natuurlijke kracht. Dat zit hem in de betekenis van het Hebreeuwse woord voor de bok. Vandaar dat de bok zelfs gebruikt wordt als type van de duivel, van oudsher. Of het helemaal Bijbels is, weet ik niet. Maar iedereen kent het beeld. Ik geloof dat het tot ons gekomen is via de Kabbala. Maar vooruit, laat me zitten. De bok, Baphomet. Goed. Maar er is inderdaad onder andere een beeld van de duivel. Want als we over de duivel spreken, spreken we over hoogmoed. En inderdaad eigen kracht, vertrouwen op eigen kunnen en wat er maar wezen mag. Eigenwijze dieren dus, daar komt het op neer. Kortom, schapen en bokken, een beeld respectievelijk van gelovigen en ongelovigen. Die twee categorieën zijn er maar. En dan blijft het oude verhaal. De gelovige gaat het koninkrijk binnen en de ongelovige wordt buitengeworpen. Dat is altijd zo, dat is in onze dagen ook. En het is altijd zo geweest, min of meer. Hè? En in de toekomst zal dat net zo zijn. Er is maar één norm op grond waarvan men behouden wordt. En deel krijgt aan het koninkrijk van Christus of aan het nieuwe verbond. Wat je maar wil, het is altijd hetzelfde verhaal. En hier dus ook, daar is dus ook niks moeilijks aan. De aardigheid is echter, wat er nu verder volgt, want daar staat er. Dan, vers 34, zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn. Ja, dat hebben we nog niet genoemd. De rechterhand is uiteraard de goede hand, de rechte. En de linkerhand is de verkeerde, de linker. Het is niet moeilijk, het is altijd dezelfde typologie. We kwamen hem trouwens al tegen in de gelijkenis van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. U weet wel, 5 rechts en 5 links. Zo is die systematiek nou eenmaal. Dus de rechterkant is altijd de goede kant. Aan de rechterkant staan dus de schapen, vanzelfsprekend. Maar de koning zal zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn: komt gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Voor alle duidelijkheid staat er een keer bij van de grondlegging der wereld, van de nederwerping der wereld dus. Het verhaal blijft altijd hetzelfde, namelijk de term verwijst terug eigenlijk naar de oude wereld, de oude schepping. Met andere woorden, dit plan tot het maken, het tot stand brengen van dit koninkrijk stamt in ieder geval van voor Adam. Ja, ik vind het wat naïef om te denken dat grondlegging der wereld hetzelfde is als bijvoorbeeld de zondeval van Adam of de schepping van Adam. Dat is toch de wereld niet? En bovendien, grondlegging, dat weet u, hè, dat is nederwerping. In de vertaling raakt het helaas zoek. Maar als je het één keer weet, is het geen enkel probleem. Het is ook door iedereen te herkennen. Als dit woord er staat in het Grieks en het wordt gevolgd door welk ander woord dan ook, dan vertaalt men keurig met nederwerping. Maar als het gevolgd wordt door wereld, vertaalt men het ineens met grondlegging. En bedoelt dan fundamentlegging. Maar dat is het uiteraard niet. Het is net zo goed nederwerping der wereld. Want voordat de oude wereld werd nedergeworpen in de zin van geoordeeld werd, dat tijdelijk geoordeeld werd door water van Gods wegen, voordat dat gebeurde had God zijn verlossingsplan gemaakt. Zo is het nou eenmaal. En vandaar dat we de term zo vaak tegenkomen. Hetzelfde geldt voor de gemeente trouwens ook. De gemeente is in Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Zeg ik met opzet er even bij, voor degenen die denken dat de roeping van de gemeente een soort noodgreep van Gods wegen was, toen bleek dat het Joodse volk ongelovig was bij de eerste komst van Christus. Sommigen denken dat, maar dat kan niet, want de roeping van de gemeente ligt vast sinds de grondlegging der wereld, volgens Efeze 1 vers 4 in elk geval. Nou goed. Het gaat dus inderdaad om het aanbreken van het koninkrijk. Mag ook duidelijk zijn, hè? Wie blijft, gaat het koninkrijk binnen. En dan staat er waarom. Want, beërf dat koninkrijk, want. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven, et cetera, et cetera. 2 versen lang. En dan staat er, en dan zullen de rechtvaardigen, de schapen dus, staat voor rechtvaardigen. Ik zei het staat voor gelovigen. Maar dat is in de praktijk hetzelfde. In de theorie niet, maar in de praktijk wel. Want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Hè? Abraham geloofde in God en het werd gerekend tot gerechtigheid. Noach was een rechtvaardig man, staat er. Maar ja, door het geloof heeft Noach enzovoort. Het is dus gewoon hetzelfde. Dus staat er, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen de heren, wanneer was dat? Waar gaat het eigenlijk over? Wanneer hebben wij u dat gedaan? En er antwoordt de koning in vers 40 en zegt, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En voor wat betreft de bokken, dan wel de onrechtvaardigen, dat wordt dus automatisch, hè, en dus ongelovigen, krijgen we dezelfde uitdrukking, maar dan uiteraard in de negatieve vorm. In vers 45, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo heb gij het mij ook niet gedaan. En dat is dan alles. Waarna wij constateren dat weliswaar sprake is van aanvankelijk van twee categorieën, namelijk alle volken verdeeld in schapen en bokken, maar bij nader inzien hebben wij hier drie categorieën. En dan hebben die engelen de gemeente dus niet meegerekend. Maar het zijn drie categorieën. Schapen en bokken en deze mijn minste broeders. Toch? En de schapen en bokken samen vormen de categorie al de volken. Zodat de volgende vraag is, wie zijn die minste broeders dan? Ja, dat is de logische gedachte, Israël. Zeker als wij volken uit vers 32 opvatten als heidenen. En zo wordt het ook dikwijls vertaald, hoor, gewoon. U begrijpt me goed, laat ik het zo duidelijk mogelijk zeggen. De term volken wordt echt in de Bijbel ook wel gebruikt, inclusief Israël. Dat komt voor, dat is in het Oude Testament ook het geval. Maar in veel gevallen wordt de term gebruikt exclusief Israël. En aangezien we hier drie categorieën hebben, moet er nog een categorie zijn. En die niet valt onder al die volken, kennelijk. En dus is de eenvoudige vaststelling dat al die volken zijn al de heidense volken. En die broeders waarover gesproken wordt, dat gaat dus over Israël. Dat ligt bij nader inzien natuurlijk ook voor de hand, omdat gesproken wordt over broeders. Al moet ik zeggen dat we dan weer hetzelfde probleem krijgen. Want de term broeders kan natuurlijk gewoon betekenen medegelovigen. Broeders in de zin van kinderen gods, net als wij, en dus broeders. Maar in dat geval wordt het toch wat moeilijker. Want dan zouden die schapen, tot wie hier gesproken wordt, ook gerekend moeten worden tot de broeders. Maar tot hen wordt juist gezegd, voor zoveel gij dat een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. En dan ligt het voor de hand te concluderen dat de term broeders hier dus inderdaad betekent broeders naar het vlees, namelijk leden van hetzelfde volk, zoals de term ook zo dikwijls in de Bijbel gebruikt wordt. Door de Heer Jezus, maar door Paulus ook nogal eens, hè? En dus is het weer Israël. Komen wij langs een heel andere kant binnen, komen we bij dezelfde conclusie terecht, maar iets genuanceerder. Namelijk, wij zouden ook kunnen zeggen, deze minste van mijn broeders, die zijn we al eens tegengekomen. Namelijk in Matthäus 10. En daar waren het de discipelen. Matthäus 10. Waarboven staat de 12 apostelen. Dat is leuk, want het waren de 12 discipelen, maar in dit hoofdstuk worden ze uitgezonden en dus worden ze prompt apostelen genoemd. Dat is toch wel aardig. U weet wel, de 12 krijgen een opdracht, ze worden trouwens opgezond wie het zijn. In het begin van het hoofdstuk, ze worden uitgezonden om te prediken. Vers 7. Heengaande predikt zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wel nu, dat was in die dagen. We hebben dat hoofdstuk natuurlijk in de tijd besproken. Het speelde natuurlijk in die dagen, maar neem niet weg dat wat hier gebeurt In de eerste plaats natuurlijk model staat voor wat vervolgens zou gebeuren in het begin van onze bedeling. Maar net zo goed, en zelfs misschien zou ik dat eigenlijk in de eerste plaats moeten noemen, staat het voor wat gebeuren zal aan het begin van de volgende bedeling. Namelijk in de dagen waarin het koninkrijk niet alleen nabijgekomen is, maar zelfs ook openbaar zal worden. Dat ligt natuurlijk erg voor de hand. Of om het kort te zeggen, ik houd het er dan op dat deze 12 discipelen hier voor de gelegenheid ook een type zijn van de 144.000. Degene namelijk die als dienstknechten Gods, na de bekering van Israël uiteraard, het evangelie zullen prediken aan alle volken. Nee, niet omdat het in Marcus 16 staat of zo, dat bedoel ik helemaal niet. Maar gewoon omdat dat in Openbaring nou eenmaal staat, dat is heel concreet. Als de dag des toorns begint, na de 70ste week van Daniël wel te verstaan, als de dag des toorns begint, dan worden eerst die 144.000 dienstknechten onze Gods verzegeld. En voordat de toorn Gods losbarst over de wereld, want zo wordt het daar beschreven, wordt er gezegd, stop even, beschadig de bomen niet, en over die winden weet u wel, enzovoorts. Want eerst moeten die 144.000 aangesteld worden, enzovoorts. Kortom, wat deze 12 discipelen zouden doen in onze bedeling, zullen 12 × 12.000 doen, apostel om zo te zeggen, in de volgende bedeling. En deze 12 discipelen worden in dit verband genoemd, deze minsten, deze kleinen. Daar staat bijvoorbeeld in Matteüs 10 vers 40... dat de Heer tot hen zegt, terwijl ze uitgezonden worden, die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, namelijk in de naam eens profeten. Kortom, wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardige, zal het loon eens rechtvaardige ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water, in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Dat zijn bijna dezelfde woorden als uit Matteüs 25. Daar reden ze niet kleinen, maar minsten. Maar beide woorden kennelijk in dezelfde betekenis. Want u gelooft toch niet dat de discipelen wat kort van gestalte waren of zoiets. Kleinen namelijk in de zin van minsten, namelijk in de zin van nederigen. In de zin van dienaars, dat is het verhaal. Nederigheid, dienstbaarheid, onderwerping, geloof dus, want daar valt dat allemaal onder. Met andere woorden, deze mijn minste broeders uit Matteüs 25 vers 40... kan men ook beschouwen als een aanduiding van de 144.000 die in de dagen die aan deze gebeurtenissen vooraf gingen, het evangelie van Christus, het evangelie van het koninkrijk meer in het bijzonder, gepredikt hebben aan de mensheid in het algemeen en dus onder alle volkeren. Maar die 144.000 zijn, punt 1, uit Israël, zo zonder meer. 12 × 12.000 uit 12 stammen van Israël, zo staat het beschreven. En op de details ga ik dan maar niet in, want het speelt nog geen rol van betekenis. En verder is het zo dat die 144.000 hun functie vervullen, uiteraard als vertegenwoordigers van Israël. Vandaar het verhaal 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Zij zijn Israël, ze zijn niet geheel Israël, maar ze vertegenwoordigen geheel Israël. Want de gedachte is dat het koninkrijk van Christus in die dagen gebouwd moet worden en zal worden. Dat gebeurt niet alleen door de prediking van het evangelie, maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook in de eerste plaats door de terugverzameling van een gelovig Israël naar Kanaan. De reiniging van het land, vooral niet te vergeten, uitgebreid beschreven in de profeten. Kortom, de wederopbouw van de staat en niet in de laatste plaats de wederopbouw van Jeruzalem. Het Jeruzalem namelijk, waarvan de psalmist zei in psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. De stad waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Dat moet dus ook gebouwd worden. En ik stel me zo voor dat het wat moeilijk is om uit te gaan om het evangelie te prediken aan de volkeren. En tegelijkertijd aan de andere kant te bouwen aan de stad. Dat gaat niet. En dus zal het ongetwijfeld zo zijn dat het volk als zodanig wordt terugverzameld om inderdaad de stad te bouwen. Maar dat niettemin een deel van het volk, gerecruiteerd wordt. 12 x 12.000 dus, worden afgezonderd. U weet wel, zondert mij af, hè? Worden afgezonderd tot specifiek dit werk van de prediking van het evangelie. Er is niks moeilijks aan. Trouwens, wij vinden in het Oude Testament daar een aardige uitbeelding van. Want wij leren aan de ene kant dat heel Israël een priesterlijk volk zou zijn. En in het Oude Testament. En dus leren wij dat in die dagen heel Israël een priesterlijk volk zou zijn. En dat God dus zijn werk zal tot stand brengen via dat volk wat hem dient. Het priesterlijke volk dus. Koninklijk mag ook hoor, maar ik neem het opzet nog even het priesterlijke. Want de priesters zijn degene die verantwoordelijk zijn voor het bewaren, het handhaven, het onderwijzen, hoe het maar heten mag, het spreken van het woord Gods. Dat is de taak van de priester, de enige echte taak van de priester. Het bewaren van het woord Gods, weliswaar in een zo breed mogelijke toepassing, maar niettemin de lippen van de priesters zullen geen leugen spreken, maar zullen het woord bewaren enzovoorts. Dat is de priesterlijke functie, het bewaren van het woord Gods. Als Israël dus een priesterlijk volk is, zal Israël dus het woord Gods bewaren en bekendmaken aan de heidenen. Geen probleem. Maar als je een Israëliet bent, zelf, dan maak je deel uit van het priesterlijk volk aan de ene kant, gezien vanuit de heidenen. Maar binnen het volk ligt de situatie wat anders. Want binnen het volk zijn 12 stammen. Ja, 13, maar vooruit, dat kan ik niet elke keer zeggen. Maar binnen het volk zijn 12 stammen, maar er is 1 stam. Dat is de priesterlijke stam. Met andere woorden, die priesterlijke functie van het volk is er wel, in het algemeen, maar meer specifiek ligt de priesterlijke verantwoordelijkheid bij de stam van Levi. In het Oude Testament althans, in het Nieuwe trouwens ook hoor, maar daar ga ik maar niet op in. Hè. Dat wordt in het eind van Ezechiël beschreven allemaal. Maar de priesterlijke functie ligt dus in de eerste plaats bij Israël, maar binnen Israël bij maar 1 stam. Dat wil zeggen dat een deel van Israël, 1 stam van Israël, specifiek afgezonderd is tot deze priesterlijke functie. En voor de aardigheid gaat het verhaal natuurlijk nog verder. Want de priesterlijke stam, Levi, bestond uit 3 families. Als ik me goed herinner, misschien zit ik er nou naast, maar als ik me goed herinner, waren er 3 families... in die stam, maar slechts 1 van die families was de priesterlijke familie. Zodat binnen de stam zelf het onderscheid ook nog bestond. Want alleen de familie van Aaron, dat was de priesterlijke familie. De rest van de levieten stond ten dienste van de familie van Aaron. Levieten moesten de priesters dienen. Maar vanuit heel Israël gezien was de hele stam van Levi de priesterlijke stam. Het heet ook het Levitische priesterschap. Terwijl lang niet alle levieten priesters waren. 1 op 3 gemiddeld dus. En binnen de familie van Aaron was er ook nog onderscheid. Namelijk het huis van de hoge priester en de rest van de familie. Namelijk de priesters in het algemeen. Dus dat onderscheid kan altijd gemaakt worden. Dat is een aardige trouwens, omdat wij die parallel, sorry dat ik dat nou zeg, maar het schiet me zo te binnen. Maar die parallel kennen wij in de gemeente namelijk ook. Nee, broeder, in sommige kringen zegt men, ik zeg het ook, wij gelovigen, wij zijn allemaal priesters, want wij maken deel uit van een priesterlijk volk. En dus elke gelovige is 1 priester. Dat is correct. Als je het maar niet als argument gebruikt dat je binnen de gemeente niet specifiek priesters kunt hebben. Dat is wel als argument gebruikt tegen allerlei kerkorden, vooral de Rooms-Katholieke kerk natuurlijk, enzovoort. Zeg maar, dat kan niet, je kunt er niet priesters in een kerk. Alle gelovigen zijn priesters. Maar Kijk, dat zijn niet de goede argumenten. De gedachte die erachter steekt, die kan ik redelijk waarderen. Maar het argument is niet goed. Want hetzelfde argument gaat binnen Israël ook niet op. Zo van, hoe kunnen we nou een priestelijke stam hebben in ons midden? We zijn toch allemaal priesters? Ja, we zijn allemaal priesters, maar de een wat meer dan de ander. Dat kan. Het is onder Israël zo. En het is onder de gemeente net zo goed zo. Maar daar gaat het nou niet om, dat laatste. Maar wat Israël in de toekomst betreft geldt het wel degelijk. De algemene gedachte is dat dit koninkrijk gebouwd zal worden door dat hele volk dat God zich tot dienstknecht verkozen heeft. Dat is het hele volk Israël. En in tweede plaats zeggen we dan dat Israël zelf in de specifieke functie van de prediking van het evangelie vertegenwoordigd wordt door 144.000 dienstknechten die dat evangelie zouden prediken aan alle volken. Waarna ik het dan maar aan u overlaat om te beslissen wie zijn nou die kleine. Deze mijn minste broeders. Het maakt me niet zoveel uit. Ik ben geneigd in de eerste plaats te zeggen de 144.000. Maar daarna, vanuit de context hier, denk ik, nou, het gaat eigenlijk toch gewoon over heel Israël. Want hoe je dat ook keert of wendt, heel het volk Israël staat in dienst van deze koning uiteraard. Ten einde zijn koninkrijk over de gehele wereld op te richten. Dus ik heb er geen probleem mee. Ik zeg dan voor het gemak, al de volken zijn al de heidenen, vers 32... En de norm waarna zij geoordeeld zullen worden, is die van hun gedrag, hun houding tegenover Israël. Dat is ook een bekende. Begrijp je me goed, hij is niet algemeen bekend, maar binnen de kring van de bedelingenleer is het wel degelijk een bekende. Het idee is dan dat ook de volkeren als volk geoordeeld zullen worden op basis van hoe zij in de loop van hun geschiedenis gehandeld hebben ten opzichte van Israël. Ik denk ook inderdaad dat dat een rol speelt. Of het de belangrijkste is, zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat veel belangrijker is de situatie van het moment dan de tijd, de generatie waarin deze dingen zich afspelen. Waarbij de vraag is hoe niet alleen de volken, maar hoe elk individu gehandeld heeft, of gestaan heeft tegenover degenen die het evangelie predikten. En dat lijkt me een wat sterkere. Het doet er niks aan af dat ik wel degelijk geloof dat de volkeren een positie zullen hebben. De volkeren als volk bedoel ik, hè? Dat de volkeren als volk een positie zullen hebben in de duizend jaren die wel degelijk samenhangt met de houding die ze tegenover Israël in de loop der geschiedenis hebben ingenomen. Dat kan niet anders, want anders zou dat ongestraft blijven, zal ik maar zeggen. Of zou ongezegend blijven of onbeloond blijven, want dat kan natuurlijk ook nog. Maar we dienen te bedenken dat in elk geval twee verschillende dingen een rol spelen bij de aanvang van de duizend jaren. Namelijk, de ene zaak is die, het recht met betrekking tot het individu. Wat klinkt dat nou weer eens moeilijk. Ik bedoel, gewoon zijn allemaal levende mensen, individuele mensen, enkelingen, personen. En ze gaan er duizend jaren in, uiteraard, maar het heeft te maken met een geloof. Ze zullen ook beloond worden voor werken, eventueel wat het maar wezen mag, enzovoort. Het gaat over individuen. Maar het gaat aan de andere kant net zo goed over complete volkeren. We leren trouwens uit de schrift dat die volkeren ook exact weer aangewezen zullen worden. Dat bepaald zal worden zelfs wie waarbij hoort. Nou, het wordt hoofdzakelijk gezegd over Israël trouwens. Maar dus geldt het voor alle andere volken ook. Dat is altijd zo geweest.
Het is niet zo dat die geoordeeld worden naar hun geweten.
Ik denk, broeder, dat slaat op het oordeel van de jongste dag. Dat is het idee van de mensheid aan het begin van de eerste bedeling, zal ik maar zeggen, is de mensheid niet verdeeld in volkeren, maar het zijn individuen. Tot aan de dagen van de zondvloed niks anders dan individuele mensen. En alle individuele mensen zullen, die ooit geleefd hebben bedoel ik, zullen individueel geoordeeld worden op de jongste dag, want dan eindigt die kwestie van die volkeren. Maar bij de aanvang van de duizend jaar is gewoon een kwestie van of Nou, die twee vrouwen zal ik maar zeggen, die mensen. Wie erin gaat en wie niet, dat is een kwestie met betrekking tot de individuele mensen. Dat is een kwestie van geloof. En ik denk dat het niet alleen een kwestie is van geweten, want ik denk dat alle mensen in die dagen het evangelie zullen horen. En dan is het gewoon een kwestie van geloof of geen geloof. Heeft men het aangenomen of heeft men het verworpen? Andere norm hoeft dan ook inderdaad niet meer gehanteerd te worden. Maar bij de 1000 jaar of in de 1000 jaren zullen de volkeren verzameld worden, van elkaar gescheiden worden, en elk volk zal gezet worden in het land dat God van oorsprong voor het volk bestemd heeft. Dat is niet alleen voor Israël zo, dat geldt voor alle volkeren. Talloos zijn trouwens de profetieën in het Oude Testament, waarbij oordelen worden aangekondigd over de volkeren als volk. En daar gaat het maar om. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Stel je voor, een oordeel over uzelf, maar aan de andere kant een oordeel over heel het Nederlandse volk. Nou, die twee dingen spelen dus inderdaad een rol. En ik persoonlijk geloof dat als het gaat over het individu hier, is het gewoon een kwestie van hoe men gereageerd heeft op de prediking van het evangelie. Of anders, hoe men de predikers behandeld heeft. Per slot is het een aardse en ook in hoge mate een politieke aangelegenheid dan. De koning zal het heus niet over zijn kant laten gaan dat men zijn ambassadeurs mishandeld heeft, zal ik maar zeggen. En de koning zal belonen degene die zijn ambassadeurs ontvangen hebben omdat ze zijn ambassadeurs waren. Want dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. Aan de andere kant is net zo goed waar dat de volkeren als volk inderdaad de consequenties moeten aanvaarden van de wijze waarop dat volk in de loop der eeuwen, denk ik inderdaad, gehandeld heeft ten opzichte van Israël. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar niettemin speelt dat een rol. Aan de ene kant individuen die het koninkrijk binnengaan, aan de andere kant volkeren die geoordeeld worden als volk en die op hun plaats gezet zullen worden. Die de consequenties zullen moeten dragen van hun handelen uit de geschiedenis. En ik weet dat het niet erg strookt met het tegenwoordige rechtsgevoel van mensen, maar God handelt nou eenmaal zo. Een volk is een volk. En wie er van deel uitmaken, nou ja, dat is iets anders. En daarna kun je daar uren over doorfilosoferen in hoeverre je een volgende generatie van een volk kunt aanrekenen wat een voorgaande gedaan heeft en dat soort dingen. Dat weet ik wel, maar God doet het nou eenmaal zo. En dat staat ook expliciet in de Bijbel. God brengt oordelen over Israël en het duurt generaties lang. En zelfs het volk zelf zegt, zijn bloed komen ons over ons en over onze kinderen. Volgende generatie. En verder, het oordeel zoals dat gekomen is over het Joodse volk, zoals het feitelijk nog bestaat, waarbij het volk verstrooid is geworden onder alle volkeren en ook vervolgd is geworden, daarvan moet je aan de ene kant vaststellen, het is gevolg van het ongeloof van het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. En dan stellen we vast, ja, maar daar kunnen hun kinderen nou toch niks aan doen? Misschien niet. Nou, als dat zo is, als die kinderen zich ervan distancieren, laten ze dan tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. He? Dan worden ze gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is meer dan hun vader beloofd was. Met andere woorden, ja, ze zijn er misschien niet zelf verantwoordelijk voor, individueel verantwoordelijk voor wat in het verleden gebeurd is, maar ze hebben wel degelijk de mogelijkheid om zich daarvan te distancieren. En dat is de aardigheid. Men kan een volk oordelen en men kan toch de leden van het volk aan de andere kant zegenen of belonen. Dat zijn tegenstrijdige dingen dan, begrijpt u wel, maar dat kan echt. Ik bedoel, ik zeg altijd, het kan slecht gaan met het Nederlandse volk, maar het hoeft niet te betekenen dat het met u of met mij slecht gaat. Nou goed, als het niet te moeilijk is, draai ik me gewoon om. Het kan slecht gaan met u of mij, maar dat betekent toch niet dat het slecht gaat met het Nederlandse volk. Schijnbaar is die duidelijk. Nou, vooruit. Laten we zitten. Het zijn gewoon twee dingen, maar beide dingen zullen een rol spelen bij dit oordeel hier. Zodat er inderdaad drie categorieën zijn. De schapen en de bokken, zal ik maar zeggen. Degene die het koninkrijk ingaan en degene die het koninkrijk niet ingaan. Maar de norm wordt gesteld via Israël. Sterker nog, de norm is Israël. Hoe heeft men gestaan tegenover de God van Israël? En hoe heeft men dus het volk van de God van Israël behandeld? Enzovoort. En dit is dan dus de fase die we nog even misten. Dus straks, waar iemand mijn vraag over stelde in de pauze. De gedachte is namelijk, God oordeelt Christus, Christus oordeelt de gemeente oordeelt Israël, Israël oordeelt de volkeren. En dat vind je dus feitelijk hier. Begrijp je me goed, daar is de gemeente in betrokken, daar is Christus in betrokken. Maar het loopt wel degelijk via Israël. En voor zover het heel langzaam, het is geen langzame aangelegenheid. Dit is wat hier beschreven wordt, is als u het mij vraagt, uiteindelijk niks anders dan er zijn twee op de akker, de een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Dat gaat met net zo'n klap, denk ik, in net zo'n onwilbaar ogenblik, een oogwenk, als de opname van de gemeente. Dat is wat ik denk. Uiteindelijk moet er toch een keer een eind aan komen in elk geval. Dus het is niet een lang proces, maar als het nou een lang proces zou zijn, dan zouden getuigen Asjazje en getuigen Adesjazje gehoord moeten worden, maar beiden zouden Israëlieten zijn. Want de ene Israëliet zou zeggen, ja, maar die of die heeft mij in de tijd de deur gewezen en ik had dorst en ik kreeg niet eens een beker koud water. He? En eventueel een andere zal zeggen, nee, maar toen ik daar aan de deur kwam, toen werd ik welkom geheten en weet je mee, soep, fraf, en nog wat. Maar in ieder geval, er werd verzorgd enzovoort. Dat is waar het dus om gaat en het loopt dus via Israël. Ja, dat is het verhaal. En het idee van waar men dat een van deze broeders gedaan heeft, heeft men het de Heer gedaan enzovoort. Kijk, dat idee is natuurlijk voor ons niet zo vreemd. Want wat denkt u als, dat gebeurt niet bij de opname van de gemeente of zoiets, denk ik, later, maar daar gaat het nou niet om. Maar wat denkt u, dat mensen die ons die beker koud water geven. Ik zeg maar beker koud water. Ik kan zo gauw niet wat anders bedenken. Dan hoef ik het ook niet zelf te bedenken. Ik zeg het gewoon in de gewone overdrachtelijke betekenis. Mensen die ons die beker koud water gegeven hebben, omdat wij kinderen Gods waren, of beter, omdat wij dienstknechten Gods waren, ik bedoel het over alle gelovigen onder het nieuwe verbond, reken erop dat die beloond zullen worden. Want de Heer zal zeggen, wat hebben ze mij gedaan? En degene die ons dat niet geven en ons wellicht smaadheid aandoen, zoals dat de Bijbelse term dan maar, ik denk toch niet dat de Heer het op zich zal laten zitten. Wij zijn immers leden van zijn lichaam en we krijgen dus precies hetzelfde verhaal. Daarom zei de Heer, niet tot Israël, maar tot de gemeente, zei al, breekt elkander niet beminden, want mij komt de wraak toe, ik zal vergelden. Dat is precies hetzelfde verhaal. En ik zou niet weten waarom hetzelfde verhaal niet precies zo van toepassing zou zijn in een volgende bedeling, maar dan een fase lager, op het andere niveau. Niveau van Israël dus, als de eerstgeborene onder de volkeren der aarde enzovoorts. Hoe men dat volk behandelt, op grond daarvan zal men geoordeeld worden. En dat is al waar het om gaat. Kortom, Israël speelt hier wel degelijk een belangrijke rol. Israël is de norm en het gaat om dat koninkrijk dat inderdaad aan geen ander volk zal worden overgelaten in die dagen. En verder, het laatste vers van het hoofdstuk. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardige in het eeuwige leven komt natuurlijk weer overeen met de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. Matthäus 13. Zal zijn engelen uitzenden, niet om zijn uitverkorenen te vergaderen, maar om de ergernissen te vergaderen en die uit het koninkrijk weg te doen. Dus de andere kant van het verhaal dus. Dat was de gelijkenis van het onkruid in de verklaring daarvan. En wie die engelen zijn, nou dat weet u langzamerhand. Hè? Goed. Dan laten we het bij, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat wij reeds nu uw kinderen zijn en dat waar wij kinderen zijn, wij ook uw erfgenamen zijn. We danken u dat u ons tevoren verordineerd hebt tot aanstelling tot zonen. Het was niet wat wij bedacht hebben of zouden willen wellicht, maar we danken u Vader dat wij niettemin gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We danken u te mogen leven in deze bijzondere eerste bedeling onder het nieuwe verbond, waarbij wij als gelovigen zijn toegevoegd aan die algemene vergadering, die gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Vader, wij weten dat dat niet is om wie wij zijn of om onze prestaties, maar integendeel. We zijn ons bewust dat het alles is uit uw genade, uit uw verkiezing. We danken u ons te mogen toevertrouwen aan dat werk dat u met ons begonnen bent. Ons te mogen toevertrouwen aan uw arbeid aan ons, opdat wij zouden voorbereid worden op onze toekomstige heerlijkheid. Want we danken u, Vader, dat u ons daartoe geroepen hebt. Dat u ons bekendgemaakt hebt in uw woord. En dat ook wij mogen uitzien naar heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, maar in bijzonder mogen uitzien naar onze eigen openbaring in heerlijkheid met Christus. We danken u voor deze genade die tot ons gekomen is. En we danken u ook dat we daar vanavond ons mee mochten bezighouden. We mochten verdiepen in deze waarheden die vast liggen van voor de grondlegging der wereld. Waarheid die u ons hebt willen bekendmaken, terwijl wij aan de ene kant leven in een duistere wereld. Maar we danken u dat dit licht tot ons gekomen is. Het licht ook van het profetisch woord, het licht van het nieuwe verbond, ook waarin wij mogen wandelen. Wij danken u dan voor deze avond en bidden u, zegent u dit woord ook aan ons aller hart, opdat we gebouwd mogen worden in het geloof. Opdat we als uw dienstknechten door het leven zouden gaan, als ambassadeurs ook van dat nu nog verborgen koninkrijk, dat binnen afzienbare tijd zal geopenbaard worden. Wees u zo ons nabij uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.